Hallo en welkom op deze extra podcast. Vandaag laten we drie jonge collega's aan het woord die met veel enthousiasme over hun doctoraat spreken van op het EUSAM-congres in Lissabon. Elk van de onderwerpen heeft een directe relatie met de spoedgevallen. We experimenteren graag met bijvoorbeeld deze extra content, dus we horen daarom graag jullie feedback hierover via de gekende kanalen. Allereerst zal Gwen Polaris spreken over reversed triage. Gwen is urgentieverpleegkundige in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Welkom bij onze volgende spoedcast. Ik zit hier met een heel veel volk. Stel je maar voor.
Hey, goedemiddag. Ik ben Olly Hoogmartens van de dienst urgentiegeneeskunde, verpleegkundige van achtergrond van de UZ Leuven.
Goed, mijn naam is Gwen Polaris. Ik ben ook verpleegkundige van UZ Leuven als achtergrond en momenteel bezig aan mijn PhD waar ik zelfs iets meer over ga vertellen.
En we hebben hier heel veel toeschouwers. Hè? Even klappen.
Hey Gwen, dankjewel om deze podcast samen met ons te willen doen. We willen gebruik maken om een stukje uw thema van uw doctoraat aan onze luisteraars uit te leggen, toe te lichten. En vooral hen te betrekken wanneer ze daar suggesties, ideeën rond hebben, zodat ze u kunnen bereiken. Maar Gwen, reverse triage, misschien bij wijze van introductie. Wat is reverse triage?
Nu, reverse triage is eigenlijk oorspronkelijk ontstaan uit het militaire omgeving, waar er in een oorlog eigenlijk soldaten die het minst gewond waren, het eerst werden opgelapt, zodat ze zo snel mogelijk terug konden gaan vechten en de strijd eigenlijk konden winnen. Dus eigenlijk om de minst zwaar gewonden eerst te behandelen, om dan de strijd eigenlijk te kunnen veilzetten. En dat is dan uiteindelijk, die approach is dan eigenlijk overgenomen in de disaster medicine eigenlijk, waar we nu gaan kijken naar de achterdeur van het ziekenhuis in plaats van de voordeur, waar de gewone triage vooral focust op patiënten die binnenkomen, assessen op basis van ernstgraad. Gaan we met reverse triage eigenlijk kijken naar de achterdeur van het ziekenhuis en gaan we eigenlijk de patiënten die reeds gehospitaliseerd zijn analyseren en kijken van oké, wie heeft nu nog het minst aantal kritische interventies nodig of zorgen nodig en zou dus eigenlijk al kunnen worden ontslagen om ruimte te maken voor de nieuwe slachtoffers, bij een ramp dan bijvoorbeeld, op te vangen en te kunnen behandelen.
Oké, amai, een hele boterham, Gwen. Maar misschien stap voor stap. Als je zegt reverse triage, kijk niet naar de toegangspoort aan de voorzijde, maar kijk eerder naar de ontslagpoort waar de patiënten naar huis toe gaan. Dat wil concreet zeggen dat er een techniek wordt toegepast om patiënten te kwalificeren, in te delen in groepen of ze ontslaan kunnen worden. Is dat correct?
Ja, dat is eigenlijk wel correct verwoord. We hebben daar eigenlijk één groot Amerikaans framework dat vooral bestaat, van Keelan et al. Als ik me niet vergis in 2016 en die van 2009 is eigenlijk het framework ontstaan. En die hebben eigenlijk met een soort van Delphi-methoden of groepconsensus eigenlijk, is met experten nagedacht, oké, welke criteria zouden nuttig zijn of welke parameters zijn nuttig om mee te nemen in een soort van decision tool om te zien welke patiënten mogelijk ontslag klaar zijn en welke niet. Dus daar is eigenlijk het raamwerk toen al gelegd.
Gwen, als je praat over verschillende groepen in jouw concept van reverse triage, waar de arts, wanneer hij of zij de dagelijkse ronde doet, en een patiëntengroep waar de arts voor verantwoordelijk is dan ontslagwaardig verklaard of niet ontslagwaardig verklaard. Hoe gebeurt dat dan in jouw concept van reverse triage, die patiëntenstukje klassificeren, hoe gebeurt dat in jouw concept?
Goh, we hebben eigenlijk dus op basis van een aantal klinische parameters en op basis van de framework, wat ik al eerder aanhaal van Keelan et al, is een keer gekeken om daar een soort van stratificatie te maken en te bepalen welke patiënten vroegtijdig ontslag klaar zijn. Maar wij gebruiken een tool die we hebben geïntegreerd in ons KWS, ons klinisch werkstation, dat is eigenlijk het elektronisch patiëntdossier van UZ Leuven. En daar hebben we eigenlijk een IT-query gemaakt, eigenlijk ons Clinical Decision Support Tool. We hebben eigenlijk dus dat framework van Keelan et al proberen vast te pakken, kritisch te beoordelen welke daar nog relevant of niet relevant zou zijn, want het is al een tijd geleden dat dit gepubliceerd is, ja. En proberen zo goed mogelijk te vertalen naar een IT-tool. En die IT-tool gaat eigenlijk gewoon kijken, goed, ik heb deze parameters als input, die hebben vertaald met de dienst Informatica van UZ Leuven naar een tool, en die tool beslist eigenlijk, ik heb de groepen van patiënten die eigenlijk zeker niet ontslagklaar zijn. Dat is eigenlijk het doel van mijn tool. Ik zie u bedenkelijk kijken, Olly.
Ja, dus wat dit eigenlijk wil zeggen is dat de tool de klinicus en het ziekenhuis helpt om een opdeling te maken tussen patiënten die niet ontslagwaardig zijn en tussen dan de andere patiënten die wel ontslagwaardig zijn. Wat ik daar boeiend aan vind, Gwen, vandaag de dag is dat een klinisch oordeel van een arts die verantwoordelijk is over de patiënten. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dus laat me daar heel duidelijk in zijn, want dat is eigenlijk hetgeen wat het meest misgeïnterpreteerd wordt als ik over mijn doctoraat begin en over potentieel ontslag klaar of niet. De tool die we maken, die gebaseerd is op het Amerikaanse framework en op basis van die bepaalde klinische parameters en andere parameters, heeft niet de intentie om dus effectief aan te geven, weet je wat, deze groep patiënten kunnen naar huis en deze niet. Maar het is eigenlijk een soort van hulptool om efficiënter patiënten te gaan ontslagen in een rampsituatie. Dus, om een voorbeeld te geven, stel nu dat er een trein ontspoort in Leuven op dit moment. Hè. Allee, op dit moment zou er eigenlijk Lissabon moeten zijn, maar een Eusencongres, maar in ieder geval. Als er in Leuven een trein was ontspoort, hoe werkt het nu bij ons? Is elke supervisor krijgt een mail. Kijk, ramp gebeurt. Begin uw aantal bedden te kijken wie er naar huis kan en wie niet. Als je supervisor verantwoordelijk bent voor 3 afdelingen, heb je ongeveer 90 patiënten. Tegen die 90 heb bekeken en je hebt daarvan naar huis gestuurd, dan denk ik dat de ramp al bijna gecapteerd is. En mijn tool helpt er eigenlijk in om te zeggen, kijk niet naar al die 90 patiënten, maar ga gewoon eens naar die 3 kijken.
Gwen, ik denk dat dat heel interessant is om een stukje die beslissingsondersteuning op die manier te bieden aan de klinicus, die verantwoordelijk is voor de patiënten. Maar als je kijkt naar de uiteindelijke arts die daarvoor het meest geschikt zou zijn, omdat in die acute fase op een correcte manier kunnen in te schatten, denk je dan dat dat de arts is die ook in de niet-acute fase verantwoordelijk is voor de patiënt? Of zie je daar toch eerder een rol in voor de urgentieartsen die opgeleid zijn om met die minder vanzelfsprekende beslissingen om te gaan?
Ik denk dat een heel terechte vraag is, Olivier. Natuurlijk, mijn doctoraat gaat zowel over rampomstandigheden als over crowding. Dus inderdaad, de situaties van een grote ramp zijn kunnen op een andere manier, moeten op een andere manier worden aangepakt dan de dagdagelijkse crowding. Ja. De dagdagelijkse rampen. Dus ik heb het vooral over nu over het rampgedeelte.
Ja, correct.
Een rampgedeelte. Ik denk dat de tool zo gemaakt is om gewoon maar een idee te geven, ik zou eerst naar die gaan kijken. En ik denk dat de zaalarts toch wel performant genoeg moet zijn, denk ik, om te zien, kan die voor onze discipline, want voor onze patologie, kan die naar huis gaan of niet. En dat die ondersteund wordt door de urgentiegeneeskunde, zou een mogelijkheid zijn. En ik denk wel dat zeker een meerwaarde kan zijn. Maar op zich, ze gaat het vooral gaan over patiënten die al een redelijk groot gedeelte van hospitalisatie achter de rug hebben en ook niet meer veel acute zorg gaan nodig hebben.
Ja.
Terwijl de urgentiegeneeskunde zich meer toespitst om inderdaad een triage te maken in de acute opvang, denk dat toch eerder de taak is van het omringende personeel van de patiënt van die afdeling, de hoofdverpleegkundige en de zaalarts die toeren samen de supervisor uiteraard, dat toch wel het team is samen, eventueel aangevuld met een sociaal assistent, om te zien wat mogelijkheden zijn er. Kan die naar een minder acute instelling gaan? Kan die even naar een kort verblijf? Kan die naar huis? Ik denk dat dat toch vooral een beslissing is bij hun moet liggen en dat mijn tool er eigenlijk gewoon aan moet bijdragen om efficiënter die beslissing te maken.
Ja. Gewoon als ik samenvat, het gaat dus niet over de toegang van een ziekenhuis. Het gaat over het ontslag, over het einde van de patiënt in een acute zorgzetting. Het gaat over crowding, heb je gesproken, over rampenomstandigheden, om patiënten te identificeren die niet met versneld ontslag kunnen. Misschien een afrondende vraag. We weten dat België en andere Europese systemen niet altijd vergelijkbaar zijn en misschien ook wat andere accenten leggen als het over beslissingen gaat rond de patiënt. Hoe ga je daarmee om? Is dit een tool die voor België is gemaakt, waar je focust op België, of ga je dit toch op een breder Europees niveau kunnen trekken?
Nee, dat is ook een terechte vraag, Olivier. Nee, het is een tool die uiteraard, het is een, de query is ontstaan in België. Maar het is niet mijn bedoeling om dat toe te spitsen alleen maar op één of twee Belgische ziekenhuizen. We zijn nu al bezig met ook op Europees niveau dit door te trekken. En momenteel zit ik in de laatste fase van mijn Delphi-studie op Europees vlak, een Europese expertpanel uit toch wel 10 verschillende landen. Om eigenlijk met dat Delphi-panel hetzelfde een beetje te doen als de Amerikanen vroeger al gedaan hebben, waarvan bepaalde golden standards nu veranderd zijn. En ook het Europese gezondheidszorgsysteem is absoluut niet vergelijkbaar met het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem. Dus ik vind dat wel een duidelijke discrepantie moet gemaakt worden op Europees niveau. En hopen dat op Europees niveau ook dit toepasbaar gaat zijn in meerdere centra. Ja.
Amai, Gwen, ik kan u alleen maar danken om uw verhaal toe te lichten. Heel boeiend concept. Ik hoop dat we er nog veel van kunnen horen. En vooral dat het het klinisch werk in rampenomstandigheden gaat ondersteunen. Dank je wel en veel succes.
Dank je.
Onze volgende spreker is Michiel Stiers. Michiel is arts, specialist in opleiding in urgentiegeneeskunde en doet momenteel een doctoraat over hoe één beademingstoestel te gebruiken voor twee patiënten.
Hallo en welkom bij de volgende Spoedcast. Ik heb hier bij mij Michiel Stiers, die deze podcast vannacht goed heeft voorbereid. Stel je maar voor, Michiel.
Ja, dankjewel Pieter, voor de gastvrijheid. Ik ben Michiel Stiers, ik ben assistent urgentiegeneeskunde in het ziekenhuis van Gasthuisberg. En ik maak deel uit sinds kort ook van de onderzoeksgroep van professor Sabbe. En ik vertegenwoordig de ASO's in de PSEP.
Hey Michiel, heel welkom.
Goedemorgen.
Volgende Spoedcast. Wij hebben al een heel leuk traject afgelegd de afgelopen jaren. En ik wil het nu vandaag eigenlijk toch wel hebben over twee thema's die mij bijzonder opvallen, die we ook aan dit, vind ik, VIP-publiek mogen tonen vandaag. Ja. Twee thema's, enerzijds uw doctoraatsonderwerp en anderzijds Translational Emergency Medicine. Maar misschien beginnen met uw doctoraat, Michiel.
Ja, mijn doctoraat is eigenlijk heel organisch gegroeid. Hè. Je kunt het echt zien als een zaadje dat geplant is geweest in het ziekenhuis van Geel, waarbij dat we eigenlijk geconfronteerd werden in het begin van de COVID-pandemie met een mogelijk tekort aan beademingstoestellen. En waarbij dat we een oplossing hebben bedacht eigenlijk om het aantal beademingstoestellen niet als de bottleneck voor mortaliteit op intensieve absoluutgevallen te hebben. En we hebben eigenlijk een gemodificeerd beademingscircuit gemaakt waarmee dat je twee patiënten kan beademen met hetzelfde beademingstoestel en toch geïnvalideerd eigenlijk. En daar zijn we vrij uniek in, waarbij dat we zowel de tidal volumes, onze PEEP en onze FiO2 kunnen invalideren per patiënt. Dus bij onze oplossing is het perfect mogelijk om een 16-jarig neurotrauma te beademen samen met een 70-jarige dame met een longontsteking. En het is ontwikkeld in de geest van de COVID-pandemie, maar nu zijn er eigenlijk heel veel mogelijkheden, en zeker in de ontwikkelingslanden waar ISV echt een gamechanger kan zijn op dagdagelijkse basis.
Oké, Michiel, amai, dat is toch wel bijzonder. En ik denk een meerwaarde voor acute zorgverlening. En volgens mij niet enkel tijdens de COVID-pandemie, maar ook in een breder kader waar we met beperkte middelen toch een overstelpende zorgvraag moeten beantwoorden. Heb jij enige achtergrond, enig netwerk teruggevonden die daar van andere groepen, andere collega's, Michiel, die daar nog rond werken?
Ja, er was inderdaad in het begin van de COVID-pandemie was er een heel internationaal netwerk bezig met die ventilator surge capacity probleem, waar we dat het delen van een ventilator zeker ook in Amerika beschreven is geweest. En het concept is niet nieuw, maar het concept van invalisatie, dus invalid shared ventilation, is wel een nieuw concept. En dat is iets dat wij echt aan de wieg stonden toen het ontwikkeld werd. En nu het doctoraat gaat eigenlijk over het ontwikkelen van een protocol, een klinische handleiding waarmee dat we de arts gaan faciliteren om het circuit te gaan gebruiken in de dagelijkse praktijk in de ontwikkelingslanden. En voor ons, de westerse wereld, gaat het eigenlijk, ik zeg het altijd, het gaat de brandblusser aan de muur zijn voor als onze spoedgevallendienst of de ICU's overstelpt worden. Dat is iets dat we niet vaak gebruiken, zo'n brandblusser. Maar als we hem nodig hebben, zijn we blij dat we hem hebben natuurlijk.
Michiel, als je de verschillende stappen kort moet beschrijven van jouw doctoraat die je nu nog gaat zetten, totdat we een stukje die brandblusser aan de muur hebben, wanneer nodig, uit welke stappen dan, uit welke onderdelen bestaat je doctoraat?
Ja, dus het doctoraat is een heel translationeel project. En het succes van de acceleratie dat we eigenlijk hebben gezien over het half jaar, is omdat we twee trajecten parallel hebben gedaan. We hebben zowel het wetenschappelijke als het valorisatietraject in parallel geschakeld, wat een heel intensieve periode was, maar waar we eigenlijk in zijn geslaagd om een proof of concept nu al te hebben. En het grote deel nu gaat zich toespitsen op de validatie en de verificatie van het ISV-circuit om op de markt te mogen komen en dan de ontwikkeling van het protocol om eens als het ISV-circuit op de markt is, om daar dan natuurlijk echt ook een clinical uptake van te laten gebeuren, dat het effectief gebruikt kan worden. We willen niet iets op de markt brengen dat er gewoon op de markt is, we willen echt een meerwaarde zijn voor de patiënt en dat brengt ons natuurlijk bij een van mijn grootste passies en dat is natuurlijk mijn droomjob, Translation and Mercy Medicine, waarbij dat we de wetenschap te koppelen aan wat we in de kliniek nodig hebben en daar proberen valorisatie aan te bieden voor de verschillende stakeholders. Zijn het de patiënt, zijn het de verschillende healthcare-werkers, van verpleger tot arts, tot de kuisvrouw die onze boxen proper houdt, tot eigenlijk de overheid, de payers en ook de industrie. Ik denk dat we meer en meer samen gaan moeten werken met de industrie en echt correct en duidelijk zijn van kijk, dit kunnen wij op een wetenschappelijke basis bieden, dat budget staat er tegenover en we gaan die en die deliverables afleveren. Dat gaat veel kostefficiënter zijn en ik denk dat we dat nodig hebben naar de toekomst.
Ik hoor je daar wel iets belangrijks vertellen, ook Michiel, in de beschrijving van de stappen, dat samenwerking, zowel binnen translationeel onderzoek als binnen uw doctoraat, dat toch wel een van de fundamenten is. En je hebt me een keer verteld over de samenwerking die je nu hebt gehad en zeker nog de volgende maanden en jaren verder gaat uitbouwen met onze collega's van Defensie, met de militairen. We hebben hier in Eusem een aantal sessies ook gezien waar gepraat is over militaire-civiele samenwerking. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, dat was echt een prachtige samenwerking. En dat is dankzij professor Sabbe zijn uitgebreid internationaal en nationaal netwerk dat we zijn kunnen gaan spreken met de collega's van de Koninklijke Militaire School, met het labo van professor Marines, dat echt wereldtop is in de studie van flowregulatie. En zij hebben eigenlijk voor ons een flowrestrictor gemaakt waarmee dat we nu in staat zijn om perfect lineair en heel nauwkeurig onze tidal volumes te gaan genereren. Dat is momenteel ook onder patentevaluatie, dus dat is echt op een half jaar is van een concept helemaal translationeel vertaald geweest naar een design en dat is nu geprint geweest, 3D geprint en dat ben ik nu in het labo aan het testen. En de eerste resultaten zijn echt hetgeen dat we er echt van verwacht hebben, lineair en perfect te titreren. En dat is ook wat we vandaag, wat we hier in het Eusem-congres heel hard naar voren komt. Als ik kijk naar de sessie van AI, waar ik heel veel van verwacht had, wat daar denk ik daar het probleem was, is dat die AI-sessie werd gepresenteerd vanuit een klinisch perspectief en dat is goed, maar je moet altijd een basis hebben van echte specialisten ter plaatse. En voor ons project waren de specialisten ter plaatse op vlak van engineering, waren dat de mensen van de KMS en wij waren de klinische specialisten. En het is de kunst om twee mensen samen te laten praten rond de tafel en daar eigenlijk iets nuttigs, iets concreets uit te laten voortvloeien. En dat is de kunst, naar elkaar toe praten en niet naast elkaar toe praten. En dan is echt wat dat Translation and Mercy Medicine moet worden.
Ja, en wel over dat thema inderdaad wilde ik nu de laatste minuten van deze spoedcast uw mening toch een keer vragen. Translationeel onderzoek, Translational Emergency Medicine, waar staat dat vandaag voor u, Michiel?
Translation and Mercy Medicine vandaag. Vandaag weten we eigenlijk dat eens dat we een ontdekking doen of eens in de literatuur beschrijven, dat tot 20 jaar duurt eer dat het effectief tot bij de patiënt komt. 15 tot 20 jaar, afhankelijk of dat je over medical device spreekt of over klinische farmacologie, maar dat is veel te lang. En urgentiegeneeskunde is een discipline dat heel multidisciplinair en interdisciplinair kan samenwerken. Heel diplomatisch ook. En wij zijn daar eigenlijk de ideale discipline voor om met dat concept verder te gaan, omdat wij in verschillende disciplines en deelspecialiteiten. Eigenlijk de interessantste 15 minuten, hè, dat hebben we van veel op het congres gehoord. Elke deeldiscipline, de interessantste 15 minuten, dat is urgentiegeneeskunde van elke discipline. Dus dat is er effectief ook zo. We hebben een hele brede kijk en we hebben de skills om heel collegiaal en interdisciplinair samen te werken. En ik denk dat we die skills moeten uitbuiten en juist gebruiken om net naar dat translationele toe te gaan. En ik denk dat daar nog wel wat werk te doen valt. En daarbij zijn spoedgevallen zijn een goudmijn aan data. Maar de datacollectie is heel moeilijk en de capture is nog heel moeilijk. En we hebben ook in die AI-sessie gezien, en dat is eigenlijk de rode lijn ook zeker tussen de verschillende wetenschappelijke sessies, dat die datacapture heel moeilijk is. En we moeten daar echt over waken dat we juist de goede kwalitatieve data kunnen verzamelen. En dat gaat de uitdaging zijn als we technologie zoals AI willen gaan integreren op spoedgevallen. Maar dat past ook weer al perfect in dat traject van Translation and Medicine.
Amai, Michiel, een hele boterham. Ik kan het een stukje samenvatten voor mij alleszins, dat het verschil is tussen een goede vodka of een goede fles champagne. Waar je enerzijds misschien een goede vodka drinkt, maar het niet echt aan de buitenwereld gaat kunnen tonen. Maar met een goede fles champagne, dat kun je natuurlijk niet verbergen. En Michiel, mag ik het zo vergelijken?
Ja, je mag het zeker vergelijken. Ik verkies een glas rode wijn, lekker glas rode wijn. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk zijn smaak. En het is zoals mensen aan tafel zitten, dan komen de beste combinaties naar voren.
Michiel, ik kan u alleen maar gelijk geven. Ik kijk er al naar uit. Dank je wel voor deze spoedcast. Ja.
Ten slotte zal Pieter Heeren meer uitleg geven over zijn doctoraat. Pieter Heeren is geriatrisch verpleegkundige en spreekt over geriatrische spoedgevallenzorg.
Hallo en welkom bij een nieuwe spoedcast. Ik heb een auto bij mij, Olivier. We zijn altijd op het EUSAM-congres in Lissabon. Maar we hebben een nieuwe spreker. Stel je maar voor.
Hallo, ik ben Pieter Heeren. Ik ben geen spoedarts of spoedverpleegkundige, maar geriatrisch verpleegkundige en heb de voorbije 4 jaar gewerkt aan een doctoraat over oudere patiënten op de spoedgevallendienst. En ik ben heel blij dat ik dat onlangs heb kunnen verdedigen.
Hey, dag Pieter. Heel welkom. Heel blij u hier te zien. En ook, het is een eer voor mij dat ik eigenlijk toch een stukje uw doctoraat hier op 10, 15 minuten mag toelichten aan de luisteraars van deze spoedcast. Want ik heb maandag de kans gehad, Pieter, om uw verdediging te zien. En ik moet toegeven, ik was daar echt wel van onder de indruk, want je hebt een bijzonder belangrijk thema aangehaald, de geriatrische patiënten op spoedgevallen. En daar heb je ook toegelicht, vind ik, op uw verdediging, waarom dat belangrijk is. Misschien bij wijze van introductie, dat je zo die eerste slides wat kunt beschrijven waar je het thema kadert in de urgentiegeneeskunde van vandaag.
Ja, oké. In eerste instantie is er de oudere patiënt die naar de spoedgevaldienst komt, uiteraard. Een eerste gegeven is dat het niet over een kleine groep gaat. Het gaat over 12-21% van de spoedpopulatie. We weten dat die populatie nog zal groeien in de komende decennia onder impuls van de vergrijzing. Een ander gegeven is dat het uiteraard een patiënt is die gekend is door multiproblematiek. Jullie weten nog beter dan ik wat dat wil zeggen. En jullie weten ook dat uiteraard spoedgevaldiensten vaak niet ontwikkeld zijn om patiënten met verschillende problemen vlot door dat spoedproces te kunnen krijgen. Meestal zijn spoedgevaldiensten ontworpen om patiënten met één duidelijke klacht zo snel mogelijk te evalueren, indien nodig initieel te behandelen en door te verwijzen. En de oudere patiënt, de benadering die oudere patiënt nodig heeft, staat eigenlijk een beetje haaks daarop, op het idee om de patiënt snel van die spoedgevaldienst weg te krijgen.
Ja, en Pieter, dan ben je aan de slag gegaan in een aantal stappen om gaan te kijken hoe we toch die opvang, die zorgverlening in de acute fase van de geriatrische patiënt kunnen verbeteren, kunnen op een hoger niveau tillen, kunnen breder benaderen vanuit de urgentiegeneeskunde. Wat waren die verschillende fases, Pieter?
In eerste instantie hebben we een interventiestudie gedaan op de spoedgevaldienst van UZ Leuven, waar we een geriatrisch verpleegkundige eigenlijk in de zorg hebben geïntegreerd en hebben gekeken naar welke bijkomende adviezen kan die spoedverpleegkundige geven. Dan hebben we ook uiteraard bepaalde parameters in kaart gebracht, zoals verblijfsduur, het aantal patiënten die gehospitaliseerd zijn. Onze primaire uitkomstmaat was het aantal ongeplande heropnames. Daar wilden we impact op creëren. Om een lang verhaal kort te maken, hebben we op die primaire uitkomstparameter geen effect kunnen hebben, omdat heel veel adviezen die we gegeven hebben, voornamelijk buiten de ziekenhuismuren, niet goed worden opgevolgd door de patiënt. Maar zagen we wel dat die geriatrisch verpleegkundige heel veel zinvolle adviezen kan geven voor tijdens de spoedopname, voornamelijk rond ontslagbestemming. Voornamelijk rond ontslagbestemming.
Ja,
en ook voor adviezen tijdens de hospitalisatie.
Ja.
Omdat die adviezen ook goed werden opgevolgd, zijn er ook wel effecten ontstaan op meer operationele uitkomsten, zoals verblijfsduur en het hospitalisatiecijfer. Enerzijds zagen we een verkorting in verblijfsduur. Wat ook niet helemaal alleen aan onze interventie kan toegeschreven worden. Ik denk dat de boodschap daar voornamelijk is dat we wel een bredere benadering kunnen bieden aan een oudere patiënt op een spoedgevallendienst, zonder dat dat noodzakelijk de verblijfsduur gaat verlengen. Ik denk dat dat een eerste belangrijk gegeven is. Omdat we logischerwijs zouden denken, we gaan meer doen, dat gaat meer tijd vragen, dus de patiënt gaat langer blijven en dat willen we niet. Ja. Maar dat is dus niet het geval in onze casus. Een ander gegeven is dat we een toename zagen in het hospitalisatiecijfer, waarin we kunnen zeggen dat we met eigenlijk de geriatrische evaluatie aan bijkomende probleemdetectie doen, waardoor we eigenlijk bijkomende argumenten hebben om soms patiënten toch te hospitaliseren, terwijl dat anders niet zou gebeuren. Anderzijds weten we ook dat door een proactieve benadering soms patiënten wel naar huis konden gaan, terwijl ze anders wel vermoedelijk waren opgenomen. Ja, dat zijn de belangrijkste resultaten.
Ja, Pieter, ik hoor u onder meer de urgentieverpleegkundige benoemen. Wie was er nog betrokken bij het onderzoek en bij de interventie die voorheen, voor jouw onderzoek, misschien minder betrokken was bij die zorg aan de geriatrische patiënt op de spoedgevallendienst? Welke artsen, welke verpleegkundigen, welke profielen? Wie was het team rond de patiënt in jouw doctoraat?
Team rond de patiënt? Ja, uiteraard de artsen, de verschillende disciplines die aanwezig zijn. Spoedartsen, internisten die ook bij ons aanwezig zijn en vooral de traumatologen. Spoedverpleegkundigen zelf uiteraard, die onderdeel zijn van het team, net zoals de geriatrische verpleegkundigen. Ik denk dat de voornaamste...
En als je kijkt naar de setting, merk je daar veel verschil? Bijvoorbeeld in het Belgische gezondheidszorgsysteem, hoe men die opvang deed voor jouw doctoraat?
Qua setting is er sowieso al veel verschil tussen verschillende spoedgevallendiensten. Ik denk in Leuven hebben we het voordeel om een observatieeenheid te hebben waarin er ook tijd en ruimte is om bijkomende evaluaties te doen. Andere spoedgevallendiensten zijn uiteraard anders georganiseerd, gaan veel kortere verblijfsduren hebben. En daar moeten we ook de vraag stellen, is het haalbaar om dit allemaal te doen, de uitgebreide evaluatie? Dat zal moeilijk zijn. Maar ik denk dat we vooral moeten nadenken over wat is minimale probleemdetectie die belangrijk is voor oudere patiënten om hun ontslagbestemming op een goede manier te bepalen. En dat is het verhaal van interdisciplinair werken, waar uiteraard de spoedarts en spoedverpleegkundigen een trekkersrol in hebben om die problemen initieel te detecteren. Uiteraard, om een geriatrisch behandelplan op te stellen, heb je iemand nodig die daar tijd voor heeft. Zou dat in ideale omstandigheden iemand van de dienst geriatrie ook zijn, die ook de afspraken kent binnen het geriatrisch netwerk. Ik denk dat we daar nog heel veel progressie kunnen boeken. Vooral over rond probleemdetectie. Ook kijken naar wie kunnen we in ons zorglandschap aanduiden als de persoon of wie zijn de personen om een geriatrisch behandelplan op te stellen. Denk dan vooral aan de interne liaison geriatrie die op de spoedgevallendienst aanwezig kan zijn, maar nu nog beperkt is in financiering, want er kan eigenlijk enkel getarifeerd worden als de patiënt gehospitaliseerd is. Dus daar moet zeker iets aan veranderen. En netwerking is ook heel belangrijk, hè. Dus netwerking met organisaties buiten het ziekenhuis om ervoor te zorgen dat patiënten ook goed omkaderd zijn als we een hospitalisatie willen vermijden. Denk dan aan het kunnen voorzien van loophulpmiddelen of een bed dat ontleend kan worden.
Nog een hele weg te gaan, hoor ik, Pieter. Ja. Maar misschien dat niet meer weg voor de luisteraars van deze spoedcast. Als je nu 3 of 4 lessons learned toch wilt meegeven waarvan je zegt, dit is uit het doctoraat zeker naar voren gekomen als laaghangend fruit, waar we allemaal mee aan de slag kunnen gaan vanaf morgen. Wat zou je dan kunnen meegeven?
Ik denk, op basis van de enquête die we gedaan hebben, waarin we de standaarden in het Amerikaanse accreditatieprogramma voor geriatrische spoedgevallenzorg hebben laten toetsen door de hoofdverpleegkundige en diensthoofden van onze Vlaamse spoedgevallendiensten, dat we hebben kunnen concluderen dat bijvoorbeeld heel weinig spoedgevallendiensten loophulpmiddelen ter beschikking hebben. En dat is eigenlijk een beetje bizar, want loophulpmiddelen kunnen heel zinvol zijn, uiteraard om te voorkomen dat patiënten vallen op de spoedgevallendienst. Je kunt als verpleegkundige je patiënt ook beter begeleiden. Ze kunnen dan ook naar het toilet stappen. Maar je kunt ook zien of iemand met een loophulpmiddel voldoende veilig naar huis kan gaan. En als je dat loophulpmiddel niet hebt, dan ga je je patiënt altijd moeten opnemen. Dus eigenlijk is het vrij goedkope investering om toch wel een belangrijke impact te kunnen hebben. Uiteraard moet de patiënt het loophulpmiddel thuis ook kunnen hebben natuurlijk. Maar dat is denk ik al een belangrijk aandachtspunt. Ik denk ook naar de herkenning van die lier, dat daar ook nog wel wat werk is.
Heb je daar tips? Of heb je daar iets wat jou is opgevallen in jouw doctoraat, Pieter, waarvan je zegt, dit is wel een aandachtspunt?
Oh, het doctoraat sowieso specifiek niet. Opvallend is gewoon dat er nog weinig spoedgevaldiensten zijn met echt een uitgewerkt protocol voor de herkenning en management van die lier. Ik zeg niet dat we iedereen moeten uitgebreid gaan screenen. Dat is ook niet haalbaar, maar het gaat eigenlijk over ook subtiele klinische observaties. En als men twijfelt, dan toch een meer formeel screeningsinstrument te gaan gebruiken om het risico in te schatten. En dan vooral ook de patiënt de juiste zorg te kunnen bieden. Want vaak, in de literatuur zien we dat tot 10% van de ouderen die lier kunnen hebben. En het is een atypische presentatie mogelijk van ernstige aandoening die niet meteen met klinisch onderzoek kan gedetecteerd worden. Dus het is echt wel belangrijk dat daar meer aandacht naar gaat.
Ja. Dat wordt vaak miskend op spoedgevallen.
Ja.
Amai. Pieter, ik onthoud eigenlijk drie dingen, zeker die ik alvast voor mij meeneem. Hè. Ik heb geleerd dat het transmurale traject heel belangrijk is. Niet enkel het team, het multidisciplinaire team op de spoedgevallendienst. Ik onthoud ook die kleine interventie van loophulpmiddelen op de spoedgevallen. En dan toch een stukje dat delier, wat nog een beetje, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken of hoe ik het moet benoemen, maar toch wel wat een minder belichte of een onderbelichte zone is van de acute opvang van de geriatrische patiënt. Heel hard bedankt, Pieter. Ik denk dat er nog veel werk voor u op de plank ligt, maar dat neemt niet weg. Een bijzonder traject nu al afgelegd. Heel hard bedankt voor de spoedcast.
Dank je.